Goeiedag allemaal. Welkom bij de podcast Hemelsblauw met als thema thuiswerken topsport. Ik zit hier weer met Anna. Anna, goeiedag.
Goedemorgen, middag, avond. Afhankelijk van wanneer jullie hier naartoe luisteren.
Ja, want dat is het voordeel van de podcast. Die kan je altijd luisteren op elke plek ter wereld, ieder moment van de dag. Dus dat is, of nacht, net wat je wil. Wij zitten hier samen met Saskia en Monique. Goedemorgen.
Hallo.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Hey Saskia en Monique, om te beginnen, waar zouden we jullie van kunnen kennen? Aan wie mag ik het woord geven?
Zal ik het doen? Nou, ik denk dat veel collega's ons kennen van LinkedIn, want daar maken wij heel veel gebruik van. Mijn naam is Monique en ik werk bij de directie HRM. Maar wij proberen eigenlijk op veel plekken zichtbaar te zijn. En nu ga ik al het gras voor de voeten van Saskia vast wegmaaien, want dat doen we altijd. Maar jullie kennen ons misschien van hele actieve werkvormen en van op andere manieren werken.
En met de actieve werkvormen bedoel je waarschijnlijk het bericht wat recentelijk op LinkedIn een paar keer heeft gestaan over de werkkaarten?
Ja, onder andere.
Onder andere.
Wij proberen eigenlijk vergaderingen wat minder saai te maken. Omdat we juist in deze tijd dat we allemaal vanuit huis werken en heel veel achter een computer zitten, heel veel achter MS Teams. Ja, het is niet altijd heel enerverend. En wij proberen daar wat meer energie in te brengen.
Oké, okay. Nou, goede dag.
Nou ja, dat was inderdaad bijna al het gras wat er bij mij nog overeind stond. Saskia, dus de evenknie van Monique. En ja, zoals Monique ook al aangaf, wij geloven erin dat je met hele eenvoudige manieren en werkvormen je bijeenkomsten leuker en effectiever kunt maken. En ook het goede gesprek met de collega's kunt voeren.
Oké, okay. En wat werkt dan het beste?
Het beste is om heel goed te kijken wie er aan tafel zit. En vooral iets te doen wat past bij de doelgroep, maar ook bij jezelf past. Ga geen dingen doen waarbij je zelf te veel uit je comfortzone moet en die je zelf eng, spannend of raar vindt. Want dat gaat je groep ook voelen. En dan krijg je de groep uiteindelijk ook niet mee.
Dan is het resultaat nul.
Inderdaad, ja.
Okay. En dan even over die kaart, hè, want die heb ik een paar keer langsgekomen. Wat vind je de leukste kaart die er tussen zit?
Ja, ik vind zelf de leukste kaart met de bananenschil en de oeps. Want ik denk dat we allemaal wel een rijtje met blunders hebben. Hè? De microfoon uit of een kind wat door beeld komt rengen of de postbode die er weer staat. Dus wat mij betreft is de bananenschil voor heel veel situaties inzetbaar en daarmee ook mijn favoriet.
Okay. En heb je ook een favoriet?
Nou, eigenlijk ontdekken we steeds meer kaartjes die we nog niet hebben. Dus ik begin steeds meer andere favorieten ook nog te krijgen. Die postbode, die hebben bijvoorbeeld niet erop staan. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat je aan het vergaderen bent en dat die bel weer gaat? Of dat HelloFresh of Albert Heijn voor de deur staat. Ja. Dus eigenlijk heb ik niet één favoriet. Ik vind vooral de truc om ze heel veel te gebruiken. En nou, eigenlijk moeten we er gewoon nog 16 setjes bij maken aan kaarten. Want er gebeurt zoveel om je heen op het moment dat je thuis aan het werk bent. Dus op naar nog meer van die kaartjes.
Gebruiken jullie de kaarten ook tussen jullie twee als jullie in MS Team met elkaar aan het overleggen zijn?
Nou, om eerlijk te zijn, nee. Maar wij zien elkaar per dag denk ik wel een paar uur online. Omdat wij echt online heel veel doen. Wat wij ook heel veel doen is MS Teams aan en allebei ons eigen ding doen. Alsof we in een kantoortuin zitten. En tussendoor roepen we naar elkaar, vragen we elkaar. Ik ga even koffie halen. Ik beantwoord dit mailtje wel. Hoe zal ik dit aanpakken? Dus wij hebben eigenlijk een beetje onze virtuele kantoortuinen gecreëerd. En dat is af en toe voor mijn huisgenoten heel erg raar. Want die denken, ja, ik hoor wat, maar je zit niet in overleg. Hoe zit dat? Maar voor ons is dat wel een hele fijne manier om samen te werken. Maar om antwoord te geven op je vraag, ja, daarbij gebruiken we de kaarten niet. Omdat we zo in nauw contact staan met elkaar, dat het eigenlijk ook niet nodig is.
Jullie zijn bij een blik van elkaar genoeg.
Ja, maar zo'n blik is best nog wel spannend hoor, als je online aan het vergaderen bent. Want wij betrappen ons er wel eens op dat wij zo'n blik van verstandhouding proberen uit te wisselen. Alleen dan vergeet je soms even dat je op een scherm zit waarbij je allemaal anderen ook meekijken. Dus heel af en toe doen we dat. Gewoon omdat je dat doet als je heel veel samenwerkt. Hè? Alleen dan zien anderen dat ook.
En dan?
Nou, dat lijkt nog wel eens tot een gênant moment.
Ja. En dan pak je de kaart, oeps.
Ja. En dat is zo'n mooi moment om ook even zelf weg te duiken uit het scherm en het kaartje in beeld te houden.
Oh, dus, maar wat je schetst, is natuurlijk wel precies wat er gebeurt. Hè? Je kijkt niet één iemand recht in zijn ogen aan. In theorie kan je, nou, hoeveel kan MS Teams nu aan? Je kan veel collega's tegelijk aankijken.
Ja, en als je dan zo'n blik van verstandhouding, wat vaak de leukste momentjes zijn. Hè? Dat is even zo'n gedeelde, jeetje, wat is dit een saai overleg of wat dan ook. Alleen, dat kan dus eigenlijk niet. Want er is altijd wel iemand die met je meekijkt. Ja. Maar omdat het zo in ons gebakken zit. Omdat we zoveel samenwerken, doe je het toch. Dus dat, nou ja.
Ja, en een alternatief is, en ik denk dat iedere collega dat wel kent, hè, is dat je af en toe een appje tijdens de vergadering naar elkaar stuurt. Maar dat is toch anders. En dat werkt op een andere manier ook weer storend. Omdat je ook intussen ziet welke mailtjes er binnenkomen en welke appjes je wellicht nog meer hebt gekregen. Dus ja, dat fysieke en dat non-verbale met name, dat is en blijft lastig.
Ja, zeker. Maar een van de dingen die ik zelf ook lastig vond, is dat je op een bepaalde manier ook geconfronteerd wordt met de werkplek van de collega. In de zin van wat er allemaal nog om hem of haar heen zit.
Zeker, maar tegelijkertijd vind ik dat ook heel leuk. Want ik heb over veel collega's ook veel meer geleerd dan ik voor die tijd had. Want je krijgt een inkijkje in iemands persoonlijk leven. En je ziet ook heel veel verschil tussen mensen die dat dus wel willen laten zien of mensen die dat niet willen laten zien. Ja, want sommige mensen blurren het ook juist of zorgen ervoor dat ze niet zichtbaar zijn. Dat maakt mij heel nieuwsgierig, want dan denk ik altijd, wat zit daarachter dan? Wat mag ik dan nu niet zien? Terwijl het ook alweer onrustiger is. Hè? Er is ook veel te zeggen over gewoon een rustige achterkant, waardoor iemands gezicht weer veel meer tot uitdrukking komt. Maar ik heb inkijkjes gekregen in iemands leven die ik daarvoor nooit gehad zou hebben. Dus voor nieuwsgierig mensen als mij is het heel goed.
Je ogen twinkelen ook helemaal erbij. Ik wil bijna vragen, wat was het dan? Maar laten we daar
geen blijven. Spannende dingen, maar je ziet toch, en dat merk ik ook, want ik kijk natuurlijk ook naar mijn eigen achterkant. En je laat natuurlijk ook iets zien van, nou ja, wat een hobby is of hoe jouw werkkamer eruit ziet. En je komt in woonkamers. En ik vind echt dat mijn beeld van veel collega's heeft een extra laagje gekregen.
Nou, ik heb 3 katten en ik merk dat alle collega's met katten hetzelfde probleem hebben. Want katten komen altijd in beeld en ze laten altijd aan de camera het minst charmante deel van zichzelf zien. Dus je ziet altijd katten rondlopen, dus dat is ook leuk.
Dat zou een van die extra kaarten zijn waar Monique het over had. Help een huisdier in beeld. Dus nou ja, kijk, en zit ik bijvoorbeeld op de kamer van mijn zoontje. Want wij hebben thuis geen extra werkplek die geschikt is om daar te videobellen. Ja, en dat betekent dat je bij mij op de achtergrond een kinderbed ziet, posters met dinosaurussen, noem het maar op. En ja, ik kies er zelf voor om het niet te bleuren, want dit is mijn omgeving, dit is mijn leven op dit moment. En dat is best ingewikkeld. En ik denk dat het ook wel weer een band schept met collega's. Zodat ze zien dat ze niet alleen die topsport moeten leveren, om maar even bij het thema te blijven.
En is het dan, de dinosaurus, is dat in bepaalde manier ook een gesprekstarter?
Nou, wat bij mij op de kamer van mijn zoontje hangen vlaggetjes. En die hangen er eigenlijk gewoon altijd. Dus ik heb, nou, ik denk ik al 20 keer de vraag heb gekregen: wie is er jarig bij jullie? En dus ja, het is wel een gesprekstarter. En dat wat je normaal gesproken even bij de koffieautomaat hebt voordat je een meeting ingaat, ja, dat organiseer je op deze manier dus virtueel.
Dus eigenlijk zie je dat er wel een bepaalde verplaatsing is ontstaan van de dingen die we eigenlijk normaal bij het koffiezetapparaat deden, die je dan nu in MS Teams doet?
Nou, ik weet niet of dat, want bij de koffieautomaat heb je ook echt wel de nonchalante gesprekken. Hè? En de, hey, hoe is het met je? En ik vind eigenlijk dat we dat te weinig doen.
Okay.
Dus we doen wel veel zakelijke dingen. En er zijn inderdaad gesprekken waarbij mensen ook even informeren naar die achterkant van, hè, of de achtergrond die je hebt. Maar te weinig vragen we volgens mij nog hoe het met elkaar gaat. Dus we nemen ook de gesprekken zijn eigenlijk zakelijker geworden. Dus we stromen zo'n meeting in en het liefst beginnen we meteen. En handelen we alle agendapunten af. Maar hoe vaak vragen we nou echt aan elkaar, zeg, hoe gaat het nu eigenlijk met je? Terwijl dat veel van ons zijn bijna een jaar niet op kantoor geweest, hè, op het moment dat je op een kantoor werkt. En daar doe je dat bij die koffieautomaat wel. Dus ik denk niet dat het vervangen heeft. Het is een mooie aanleiding om een gesprek te starten. Maar ik vraag me af hoe vaak we dat ook echt doen en hoe vaak we daar tijd voor nemen met elkaar.
Nou, ja, ik wil eigenlijk de vraag aan jullie stellen. Hoe vaak doen jullie dat dan?
Nou ja, dat was eigenlijk wat ik inderdaad wilde zeggen. Ik denk dat bij de meetings die wij zelf organiseren, de projectteams die wij leiden, dat we dat altijd doen. Maar dat is eigenlijk ook een stukje onbewust. Van jongens, hoe gaat het? En je merkt dan ook dat het soms echt 20 minuten duurt voordat je daadwerkelijk de vergadering kunt starten. Voor de mensen die heel erg van de klok zijn, kan ik me voorstellen dat dat best ingewikkeld en lastig is. Tegelijkertijd geloof ik dat, hè, als je met elkaar een goede start hebt, hè, een goede check-in zoals ze dat zo mooi noemen, dat je uiteindelijk dat echt zich weer terugverdient in de vergadering. Dus wij doen het altijd, maar ja, stiekem toch ook een stukje onbewust.
Weet je wat ik mis? Ik mis de spontaneiteit. Want soms denk ik, ik zou graag iemand bellen om te vragen hoe gaat het met jou. Maar ik kijk naar mijn agenda toe en ik zie dat helemaal vol is. En ik denk, oh, misschien is hij of zij ook bezig. En dan stoor ik. Dus ik belemmer mezelf en ik beperk mezelf om spontaan te zijn, contact op te zoeken. Terwijl dat is het meest belangrijk die wij zouden moeten blijven doen.
Nou ja, ik denk dat als ik ook naar mezelf kijk, dat ook mee te maken heeft met hoe lang het inmiddels duurt. Ik heb de eerste 2-3 maanden heb ik echt bewust iedere week een collega gebeld voor een praatje pot, om het maar zo even te noemen. Ik merkte dat sommige collega's dat ook wel heel raar vonden. Ja, waarvoor bel je nou? Eigenlijk gewoon om te vragen hoe het met je gaat. Dat heb ik de eerste paar maanden heb ik dat gedaan. Dat doe ik nu ook niet meer. Wij hebben de eerste periode, of de eerste lockdown, organiseerden wij iedere donderdagavond een spelletjesavond met collega's. Ik denk dat wij dat misschien wel 15 of 20 keer hebben gedaan. Iedere donderdagavond bereiden wij dus wat voor om met elkaar het goed te hebben. Maar dat is ook wel een beetje in de loop van de tijd. Ja, de nieuwigheid is er af. Iedereen heeft weer een ander ritme. We zijn ook allemaal een beetje moe. Hè? En het wordt de Zoom-moeheid genoemd. In ons geval de MS Teams-moeheid. En ik moet ook zelf wel zeggen dat ik als ik een hele dag van Teams naar Teams ren, dat ik 's avonds echt geen zin heb om überhaupt nog naar een scherm te kijken. Laat staan om dan ook nog daar heel actief op te zijn. Dus ik denk dat het feit dat het zo lang duurt, dat ook wel meespeelt.
En eigenlijk is dat jammer, hè? Want als je nog bedenkt hoeveel energie dat soort momenten bracht. Hè? Want we hebben meer van dat soort dingen gedaan. Dus ook in privé tijd gewoon met collega's leuke dingen doen. En als ik me nu weer bedenk hoeveel energie die avonden brachten. Hè? Hoe hard wij soms moesten lachen om bijvoorbeeld een spelletje bingo, digitale bingo. Daar kon ik soms een hele week op teren. Omdat het zoveel energie bracht en het bracht weer zo'n moment van lachen met elkaar. Hè? Dus ook weer dat, wat doe je bij de koffieautomaat? Ja, soms is het ook gewoon lachen om een hele foute grap. Dat ik teerde daar soms een hele week op. Dus eigenlijk is het heel jammer dat je door die lengte nu dat soort dingen verliest. Omdat het echt, ik denk veel collega's die daar aan meededen ook echt door de week sleurden zo'n beetje.
Maar wat houdt het dan nu tegen om het dan toch te doen? Want ik merk bij jullie beiden dat er toch een, jullie waren erg blij daarmee. Jullie glimlachen ook erbij.
Ja.
Dus waarom niet volgende week donderdag weer spelletjesavond?
Daar heb je best een punt. En ik moet zeggen dat we het ook alweer vervangen hebben. We hebben ook een tijdje bijvoorbeeld Ik Vertrek met elkaar gekeken. Ja. Dan was het ook dinsdagavond vaste prik dat we met z'n allen heel veel commentaar gaven via de app over Ik Vertrek. En dat bracht zo'nzelfde soort humor. Dus het vervangt ook alweer. Het gaat denk ik ook om dat je met elkaar een ritueel bedenkt. En dat hoeft dus ook niet een heel jaar elke avond die spelletjesavond te zijn. Als je maar een soort nieuwe rituelen bedenkt die toch jouw aanleiding geven om met elkaar een soort van groepsgevoel te hebben. En om ook even aandacht voor elkaar te hebben. Niet alleen maar aandacht voor de zakelijke mens, maar ook gewoon voor jou. En wat vind je leuk als persoon?
Ja, en ik denk dat we daar misschien ook wel deels vervanging in hebben gevonden in de boekenclub die we hebben georganiseerd. Ja. Hè? Weliswaar een zakelijke insteek, maar wel wat er wel voor zorgt dat je een hele mooie en fijne gesprekken met collega's hebt gevoerd. En dat hebben we natuurlijk ook inmiddels al bijna 10 vrijdagochtenden gedaan. Dus voor mij is dat ook echt wel een beetje een vervanging geweest voor die donderdagavond.
Ja, sterker nog, nu we het niet doen, want we zijn nu door de boekenclub even heen. Er was gewoon een gemis op vrijdagochtend. Opeens zat ik om 9 uur om me heen te kijken en dacht ik, oké.
Wat nu? Ja. Maar vertel, vrijdagochtend 9 uur, wat gebeurde er de vrijdagochtend 9 uur?
Nou, wat wij hebben gedaan, we hebben een book society georganiseerd voor onze collega's. En de opzet ervan was samen met elkaar een boek lezen. En dat gingen we in 4 weken, in 4 bijeenkomsten, op de vrijdagochtend met elkaar bespreken. Dat betekende dat wij een leesschema maakten voor de collega's. Van wat je iedere week moet lezen. En wij verzorgden iedere vrijdagochtend dus een sessie om dat boek te bespreken. En dat was niet puur bespreken. Wij deden dat wel aan de hand van allerlei leuke werkvormen. Enerzijds gericht op de inhoud van het boek, want dat stond centraal. Maar vooral ook om leer je collega beter kennen. En dat waren gewoon hele fijne ochtenden met een gemêleerd gezelschap. En je versterkt elkaar op inhoud, maar je leert elkaar ook veel beter kennen.
Ja, maar het leuke was dat het collega's waren uit allerlei delen van het land. Hè. Dus we doen dit eigenlijk voor de staf, want dat is waar wij voor werken. Maar we hebben via LinkedIn onder andere ook andere collega's uitgenodigd om deel te nemen. Juist omdat je daarmee ook weer een breder netwerk krijgt. Dus we zaten deze laatste versie met collega's uit Oost-Nederland, van het PDC en van de stafkorpsleiding. Mensen die elkaar dus niet kenden. En die eigenlijk in die vier bijeenkomsten ook echt een band met elkaar opbouwden. Dus dat was je bent iets gezamenlijks aan het doen. En we hebben daardoor echt tijd genomen om en met elkaar kennis te maken en dat boek te lezen. Dus je hebt ook een soort nieuwe gemeenschappelijke hobby. En daardoor ontstond er eigenlijk ook heel snel een band. Dus mensen hebben elkaar ook echt beter leren kennen. Dus dat was ook heel leuk om te zien hoe snel dat ging.
Ja, en de aanleiding voor ons was eigenlijk een stok achter de deur. Want we kennen het wel. Iedereen heeft zo'n stapel goede voornemens op zijn nachtkastje liggen. Boeken die je koopt en waarvan je denkt, nou, in de vakantie, dan ga ik hem echt lezen. Maar bij mij gebeurt het in ieder geval niet. Dus voor ons was dat de aanleiding van, laten we nou inderdaad met zo'n boekenclub aan de slag gaan. Want meer mensen meer collega's hebben zo'n stok achter de deur nodig. Ja, en je ziet ook gewoon dat het zoveel meer brengt dan alleen daadwerkelijk het einde van het boek bereiken. Dit is voor ons op allerlei fronten wel echt een heel mooi middel geweest om nader tot elkaar te komen.
Ja, want het was soms best pittig om zo'n boek door te komen. Want niet alle boeken zijn ook een even groot succes op inhoud. Maar juist doordat je met elkaar leest, word je ook een soort van gedwongen om door te lezen. Dus we hebben allemaal de eindstreep bereikt. En soms is het ook leuker om uiteindelijk dat boek dan helemaal uit te lezen. Omdat je normaal gesproken het misschien weggelegd zou hebben. Dus als je al die moed had gevonden om te gaan lezen in deze tijden. Dan zou ik bijvoorbeeld sommige boeken gewoon halverwege weggelegd hebben. Maar doordat je met elkaar leest. En er zit er ook een soort van druk achter. En lees je het boek ook helemaal uit. En verrast soms een boekje ook juist aan het einde weer.
En wie koos de boeken? Was een lijst die door jullie opgesteld werd? Of,
In dit geval wel, maar ook daarmee experimenteren we. Dus we hebben ons ook al voorgenomen, misschien doen we de volgende keer eens een keer een verkiezing. Dat we bijvoorbeeld 5 boeken geven en dat we de lezer zelf laten kiezen met welk boek gaan we aan de slag. We vragen ook elke keer aan het einde van een boekenclub een tip. Dus we evalueren natuurlijk elke boekenclub, omdat wij zelf ook nog heel erg aan het leren zijn met wat werkt nou wel en wat werkt niet. En dan vragen we ook weer tips aan degene die in die boekenclub meegedaan hebben. En in dit geval hebben we bijvoorbeeld gekozen voor Werk heeft het gebouw verlaten, omdat het gewoon heel actueel is. Dus wij vonden dat een boek wat zo past in deze coronaperiode, dit was ook het moment om dat dan te gaan lezen met een boekenclub.
En hoe is dat bevallen? En met name dit thema dan, het Werk heeft het gebouw verlaten. Je gaf net al aan, soms leg je een boek weg na x pagina's, soms vind je er helemaal niks van. Laten we dit boek als voorbeeld nemen, het is een actueel thema.
Ja.
Ja, het is een actueel thema en het mooie daarvan is dat het ook dus een feest der herkenning is. Hè. En ik weet niet hoe het voor jullie is, maar meestal als iets een feest der herkenning is, dan gaat dat ook gepaard met heel veel plezier. Het boek van Jitske, dat is in 10 dagen geschreven. Hè. Het was een persoonlijke challenge van haar om ook in deze coronatijd in korte tijd een product te kunnen neerzetten. En wat zij heeft gedaan in haar boek is ook dat zij van tevoren LinkedIn-onderzoek heeft gedaan naar wat gebeurt er nou bij de mensen om ons heen. Dus haar boek is ook een groot deel een verslag van wat zij op LinkedIn heeft opgehaald. En het gaat gepaard met een aantal thema's waar zij in thuis is. Hè, de deep democracy, de tribes. En het is een combinatie. Ze heeft die dingen geprobeerd samen te brengen. En wat je ziet is de tips die ze geeft. Je komt al snel met elkaar in een gesprek van, joh, zou dit nou bij ons werken? Of waarom werkt dat absoluut niet in de politieorganisatie? En daar heb je dus met elkaar een gesprek over. En tegelijkertijd geeft het ook wel weer mooie inspiratie waar collega's direct mee aan de slag gaan.
En zou je een voorbeeld kunnen geven van iets dat in het boek staat, dat je denkt, oh, dit moeten wij echt gaan doen?
Nou, ik denk dat we daar net al een beetje over gehad hebben. Dus die rituelen waar je ziet dat heel veel teams toch echt nog wel, vooral in de zakelijkheid zijn geschoten. Schrijft Jitske heel veel over die rituelen die je juist kunt toepassen om te zorgen dat je weer het ook op persoonlijk vlak goed met elkaar hebt. En zij geeft daar echt wel veel concrete voorbeelden van. Hè? En dat begint al bij mensen welkom heten. Ik bedoel, je zult maar moeten beginnen nu bij een werkgever. En dus ook bij de politie, terwijl dat je elkaar alleen maar online misschien gesproken hebt tijdens een sollicitatiegesprek. En dan moet je starten. Nou, ze geeft daar bijvoorbeeld hele praktische voorbeelden van. Maar ook het vertrek van collega's. We hebben dat zelf ook gehad. We hebben een aantal collega's die weggegaan zijn bij de directie HRM. En dan heb je jaren voor een organisatie gewerkt. En dan ga je weg. En dan is je enige afscheid eigenlijk een online meeting. Nou, hoe maak je dat dan nog persoonlijk? En hoe maak je dat leuk? Dus daar hebben wij zelf ook wel het boek bij gepakt. Hè. Welke tips geeft zij nou? Wij volgen Jitske ook allebei op LinkedIn. Dus we hebben daar ook wel veel van haar gezien. Dus dat zijn hele praktische dingen waar zij ook echt wel handvatten voor biedt.
Ja, misschien een van de voorbeelden bij ons. Wij hebben met een collega afscheid genomen met een eigen gemaakt lied. En later zag ik dat zij daar ook over schrijft. Zij gaf alleen de suggestie huur een artiest in. Maar wij hebben dat eigenlijk met elkaar gemaakt. En dat werd zo warm ontvangen. En daarbij nog een bos bloemen natuurlijk die thuis bezorgd werd. En ondanks dat er dan toch een fysieke afstand was, was je toch heel dicht bij elkaar. Nou ja,
en het is, ik denk dat dit boek ook wel laat zien dat het allemaal niet heel erg ingewikkeld hoeft. Hè? We hebben de neiging om de dingen heel groots en meeslepend te maken. Maar waar dit boek wel in uitblinkt is van dat het hem juist ook in die hele, hele kleine dingetjes zit. Zo hebben wij volgens mij, nog voor het lezen van dit boek. Hè, en in een van de eerste lockdowns hebben wij gevraagd aan iedereen: jongens, stuur nou eens even een foto van jezelf met je favoriete koffiekopje op. En die mensen die stuurden de foto, geen idee wat ermee ging gebeuren. En wij hebben vervolgens daar een poster van gemaakt. En die hebben we per post, hè, dus niet digitaal, hebben we naar iedereen naar hun huisadres laten sturen met een kaartje van ons erbij. Joh, je zult ons wel missen bij de koffieautomaat. Hang deze naast je eigen koffiezetapparaat en we zijn nog een beetje bij elkaar.
Oh, wow.
Het zijn hele kleine dingetjes. Het zijn wel dingetjes, wij krijgen er altijd heel veel energie van om het te bedenken. We weten ook dat, dat er een aantal collega's is die daar eigenlijk helemaal niks mee kan. En die daar ook geen behoefte aan heeft. Maar al doe je het maar voor die paar collega's die er wel blij van worden. Ja, weet je, dan is onze missie ook alweer geslaagd.
Sorry Anne, ga je gang.
En zijn deze nieuwe rituelen iets die wij zouden blijven hanteren, ook wanneer wij terug naar kantoor zijn? Of zijn ze specifiek voor het op afstand werken? En dan moeten wij nieuwe rituelen? Of,
Nee, ik denk dat die rituelen is natuurlijk ook iets wat je doet als je fysiek bij elkaar komt. En dan ook daar zou je misschien nog wat meer aandacht voor moeten hebben. Alleen je moet nu nieuwe vormen vinden. Dus daar waar je dingen natuurlijk fysiek nog wat makkelijker regelt, als in taart en koffie bij de automaat, is nog, dat kennen we allemaal wel. Maar in fysieke of in het op afstand werken, zul je echt iets nieuws moeten bedenken. En dat vraagt meer creativiteit soms.
En dan wanneer het thuiswerken het normaal zou zijn. Want het wordt gezegd ook dat wij minder en minder naar kantoor zouden gaan werken. Wordt dit niet dan een kunstje om mensen proberen te verrassen? Of zal het een moment komen dat wij denken, oké, dit is hoe wij werken. Dus ook wanneer wij op kantoor waren, was niet iedere dag gebak voor iemand om welkom je terug of ik ben blij om jou te zien.
Ik denk niet dat het een kunstje zou moeten zijn, want zo gauw als het een kunstje is, dat zullen mensen sowieso voelen. Hè? Dus het gaat volgens mij over oprechte aandacht. En dat is ook wat wij elke keer proberen te doen. Het gaat over oprecht iemand bijvoorbeeld succes willen wensen. Hè? Dus die oprechtheid. En dan maakt het eigenlijk ook niet meer zo gek veel uit wat je doet, zolang je maar iets doet. Er geen aandacht aan besteden is veel en veel schadelijker, denk ik. En dat lees ik ook heel erg in het boek. Hè. Het gaat gewoon om zien wat er nodig is. En dat kan bij de ene een heel uitgebreid afscheid zijn. En bij de ander is het misschien alleen maar dat uitzwaaimoment. Maar het gaat wel om zien wat er nodig is voor iemand. En dat is denk ik niet anders fysiek of digitaal. Maar je hebt gelijk, we zullen dit wel digitaal veel meer moeten gaan doen. En ik denk dat daar inspiratie alleen maar heel belangrijk is. Want je leert vaak ook weer van elkaar. Want ik vind dat voorbeeld van een lied heel erg leuk.
Ja, het was ook echt heel leuk.
Ja.
Ik heb even een vraag. Hè? Want hetgene wat jullie dan, laat ik het toch even geven noemen. Is dat eigenlijk hetgene wat jullie zelf ook nodig hebben?
Ja, misschien wel
het
meest.
En dan ook nog krijgen.
Ja, nou, ik denk dat het heel erg scheelt. Ja, het klinkt een beetje zoetsappig, maar wij hebben elkaar ook nog. Hè? Dus wij hebben, ik gaf net het voorbeeld dat wij veel samenwerken en onze weg daarin vinden. Als dat er niet meer zou zijn, dan zou ik dat echt heel erg moeilijk vinden. Maar ik denk dat we ons ook heel goed moeten realiseren dat er ook heel veel collega's zijn die dat niet hebben. En dat we dus ook echt zorg hebben voor die collega's. En natuurlijk, ja, weet je, iedereen heeft volgens mij behoefte aan aandacht. En gaan wij altijd op zoek naar de manier die bij ons past. En dat betekent niet dat bij andere mensen dat hetzelfde is. Maar ja, volgens mij heeft iedereen wel een beetje behoefte aan aandacht. Ja.
Ja, is dat zo, Anna? Heeft iedereen behoefte aan aandacht?
Ik denk zo. Ik vraag me af of polarisatie op een bepaalde. Ik zou dat zo anders framen. Nu zijn wij door MS Teams gedreven. Dus je ziet alleen de mensen die jou uitnodigen of die jij zelf uitnodigt naar een overleg. Dat spontaniteit wat ik net zei is een beetje weg. eerder, als jij op kantoor was, je liep de gang in en je zag altijd iemand anders en dan had je een praatje, want ik werk 16 jaar bij de politie, dus je kent genoeg mensen om altijd een praatje te hebben. En nu, ik vraag me af of wij kleinere groepjes aan het creëren zijn, want je praat alleen met de mensen met wie jij een overleg moet hebben die functioneel is. En is dat een soort polarisatie creëren wij ondergroepen en onderstromen zo? Wat wordt, sorry, is een lange vraag, maar wat wordt meer belangrijk dan jouw team, de team waarin jij geplaatst bent, of de mensen met wie jij werkt?
Nou ja, ik denk dat dat voor ieder anders is, maar wat Jitske in haar boek beschrijft, is wel echt de noodzaak inderdaad van die wandelgangen, zoals zij dat beschrijft. En het feit inderdaad dat er dus ook groepsvorming, hoe dan ook, ontstaat. Dus in haar boek, en dat is dan vanuit haar eerdere onderzoeken, beschrijft zij daar ook wel het een en ander over. Ja.
Nou, en wij maken ons ook wel een beetje zorgen, dat klinkt misschien wat zwaar, maar over het hybride werken. En daar komt dat polarisatie denk ik ook in naar voren. Nu zijn we allemaal thuis aan het werk. Dus op het moment dat je vergadert, zit je ook allemaal achter dat scherm. Maar als we straks deels thuis gaan werken en deels vanuit een kantoor, wat gebeurt er dan? Want we hadden het net al over die sfeer met elkaar. Hè? Dus samen op zo'n vergadering aan tafel zitten. Dat creëert ook iets. En als ik dan de enige ben die op een schermpje zit, bijvoorbeeld, wat dan? En als ik op een groot scherm ben, is het misschien nog wat anders. Maar als ik op een iPad-schermpje sta, hè, gaat iemand mij dan meenemen naar de koffieautomaat? Dat klinkt een beetje gek, maar wij vragen ons wel af wat dat gaat doen. Hè? En wij doen veel met actieve werkvormen tijdens bijeenkomsten. Maar hoe zorg je nou dat als je dat doet in een vergaderzaal, dat die mensen die online inbellen, daar dan ook op zo'n actieve manier bij betrokken worden? En wat als je een feestje viert? Hè? Hoe kan je? Dus de vraag is een beetje hoe dat hybride werken gaat uitpakken. En dat is iets waar wij bijvoorbeeld, terwijl dat we best wel veel hierover lezen en mee doen, ook echt nog geen antwoord op hebben.
Nee. Je ziet nu dat het hybride lesgeven is er nu al. Hè? Je ziet nu bij het VO en de MBO dat er zijn halve klassen. Dus de helft van de klas zit in. Hè? Die is fysiek aanwezig in het schoolgebouw. En de andere helft doet het via Teams, via Zoom of wat voor middel zij ook hebben. En je ziet dat er al een moeilijkheid gaat ontstaan om iedereen de juiste aandacht daarin te geven. Hè? De docent die gaf al aan, eigenlijk spreek ik de mensen die hier aanwezig zijn directer aan. Hè? En heb ik de aandacht voor hen dan voor degene op het scherm.
Ja, als ze hun scherm al aan hebben. Hè? En niet stiekem nog onder de deken liggen met hun oordopjes. Nee, maar het voelt dan een beetje alsof je op een feestje bent waar je eigenlijk dan niet voor bent uitgenodigd. En nou ja, Monique zei het al, wij hebben dat antwoord er ook nog niet op. Maar ik vind het wel ook wel echt wel spannend wat daar gaat gebeuren. Ja.
Nou, en dat heeft ook wel effect. Want mijn dochter is nu weer helemaal op school, hè, met al haar klasgenootjes, zit op de lagere school. En wat ze daar constateerde na de vakantie, dat er ook een soort splitsing in de groep ontstaan was. Zodat een deel van de kinderen tijdens de lockdown wel naar school is geweest. Een kleiner groepje. En de rest van de klas niet. En wat blijkt nu, die kinderen die met elkaar op school gezeten hebben, die hebben echt een soort nieuwe band gekweekt. Dat is een klein clubje. En nu ontstaan er ook dingen als uitsluiting. En dat is natuurlijk bij op een lagere school zijn dat soort dingen allemaal iets ruwer. En meteen ook aan de oppervlakte. Maar er is dus wel iets in die groep gebeurd. En dat is, ik vind dat wel interessant om te zien, want dat kan ons ook gebeuren. En bij volwassenen is dat misschien iets minder aan de oppervlakte, maar het gebeurt dus wel. Dus dat is iets waar we echt met elkaar heel veel aandacht voor zullen moeten hebben.
Ja. Wat je zegt is bizar, want jouw dochter is, ik ga vanuit een zoomer generatie. Ja. Ja. En wij denken altijd, oh, die jonge mensen zijn meer gewend om digitaal vriendschap aan te... Maar je ziet dat nog steeds, in wezen, iedereen nog steeds behoefte heeft aan persoonlijk contact. Dus dat is ook een mooie les voor alle digitalisering, automatisering die wij willen doen. Dat menselijke maat, menselijke contact is uiteindelijk altijd nog steeds de glue. Hoe is het in het Nederlands? Wat voor woorden?
Wat denk je aan? Wat voor woorden denk je aan? De glue.
Ja, ik weet het niet.
Jawel, kom op.
Zeg dat.
Nee, kom op Anna. Nee, de verbinding.
De truc?
Pritstift?
Ja, de verbinding, maar nee, de lijm.
Oh, dat nee. Sorry.
De lijm.
Ja, nou, maar dat is het zeker, denk ik. Alleen de impact van als die lijm dus op een of andere manier, hè, als het daar niet goed mee gaat, dan heeft het dus ook echt een impact op een groep. En daar moeten we ons denk ik niet in vergissen, hoe groot die impact kan zijn.
Ja, die kan inderdaad echt heel groot zijn, ja.
Ja, en daar geeft Jessica ons ook nog niet alle oplossingen voor. Hè? Hoe graag we het ook zouden willen vinden in boeken. En ik weet niet of we nog weer een coronaboek gaan lezen in een volgende boekenclub.
Nou ja, ons volgende boek wat we gaan lezen met de boekenclub gaat over de Happy Office. Ja. Het Happy Office Manifest. Dus het gaat over de positieve, de pijlers van een positieve werkcultuur, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. En ik denk dat het dan heel interessant wordt. Hè? Dat is een boek wat voor corona is geschreven. Maar ik denk dat het wel heel interessant dan wordt in die boekenclub. Om dan ook de link met corona en de corona after te gaan
leggen. Ik heb hem meteen opgeschreven. Want ik ga hem zeker lezen. En dan volgende gesprek zal daarover gaan.
Ja, en wij hebben hem nog niet gelezen. Nee, hè? Dus wij kiezen er namelijk altijd voor.
Dan ga ik jullie bellen.
Ja, het is een interessante keuze die we altijd maken. Namelijk, we lezen het boek niet zelf van tevoren. En dat is best spannend. Want dat betekent dus ook dat het echt gewoon een niet leuk boek kan zijn. En dat ontdekken wij dan met onze deelnemers. En dat vinden we ook wel spannend. Maar tegelijkertijd doen we altijd een beetje twee petjes op. Dus aan de ene kant zijn we de begeleider. Maar aan de andere kant zijn we ook gewoon nog deelnemer. Omdat we het zelf veel te leuk vinden. Maar wij weten dus van dit boek ook niet of het een goed boek zal zijn. We denken dat wel. We kennen de schrijfsters van ook weer LinkedIn. Dus we hebben goede hoop. Maar wij nemen daarmee ook altijd een beetje een experiment op ons.
Nou, voordat wij, want de ontspanning roept bij mij ook favoriete muziek. Maar dan, voordat wij die vraag gaan stellen. Wij praten over boeken. So, wat is jullie favorite boek?
Jeetje. Nou.
Eerlijk gezegd, mijn stapel niet gelezen boeken is veel groter dan mijn stapel met wel gelezen boeken. En ik heb ook laatst bijna al mijn boeken weggegeven, omdat ik ze te weinig oppak. Dus mijn romans. Maar zakelijk gezien heb ik nu een boek liggen wat ik heel graag wil gaan lezen. Dat heet Play van Barbara Thomas. En dat gaat alleen maar over hoe je meer creativiteit kan opwekken, zeg maar. Door allerlei dingen in je omgeving te zien. En beter pakken en daarmee te gaan spelen. En dat klinkt altijd een beetje kinderachtig, hè? Maar hoe meer ik daarover lees, hoe meer ik denk dat daar echt wel kracht in zit. Dus het is mijn favoriete boek. Het ziet er prachtig uit qua layout. En ik ga altijd echt enorm voor de voorkant. Als ik in een boekenwinkel sta, koop ik altijd het boek wat er het mooiste uitziet. En dan zegt het nog niks over hoe het gelezen is.
Het meest shiny.
Ja, en bij mij is die stapel naast mijn op mijn nachtkastje ook behoorlijk. Ik hou sowieso van boeken waar alles met visualiseren, voor de mensen die mij een beetje kennen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het boek van Jitske Kraam en Danielle Brown, The Corporate Tribe, met heel veel plezier heb gelezen, omdat het naar organisaties kijkt en naar mensen kijkt vanuit een meer cultureel perspectief. En daar zit ook een stukje voor mijn achtergrond. Dus ik, dat is wel een van mijn favoriete boeken. Ja.
Nou, over boeken die ongelezen blijven. Ik heb ooit Umberto Eco horen zeggen, want hij had 30.000 boeken thuis. Hij had echt een enorme huis in Milaan met heel veel boeken. Je kan ook op YouTube een tour zien van zijn huis. Maar hij zei dat alle mensen gingen altijd naar hem toe en zei, heb je ze allemaal gelezen? En hij zei, nou, die mensen die dat vragen hebben dat niet begrepen. Hij zei, ik koop boeken en het is voor mij een bevestiging van alles wat ik niet weet. Zo, soms is goed ook om boeken thuis te hebben die daar een herinnering zijn aan onze falende kennis. En, maar ook dat kijk, ik heb ook miljoenen boeken en ik heb ze niet allemaal gelezen. Soms lees je misschien alleen een parafe hiervan of zo, maar ze zijn bijna een boekmark van, oké, dat moet ik ook nog weten.
En wist je dat er zelfs een Japanse term is voor al die ongelezen boeken? Ik moest het even opzoeken, maar tsunde oku?
Ja.
Dus er is zelfs een term voor mensen die ongelezen boeken verzamelen en daar stapels van hebben. En het schijnt best goed te zijn. Ja. Ik moet me nog even verdiepen waarom, maar het schijnt
niet goed te zijn. Het legitimeert je stapel gelijk thuis. Ja. Hey, maar Anna, jij vroeg net aan wat de favoriete boeken zijn. Wat is jouw favoriete boek?
Oh. Is afhankelijk van welk moment van het leven. Maar op dit moment, mijn favoriete boek is Foucault's Pendulum van Eco. Ik ben die weer aan het lezen, want ik had dat toen, 20 jaar geleden gelezen, want die was over conspiracy theory. Maar nu lees ik het met andere ogen, want het gaat over een beetje een grapje maken over mensen die in conspiracy theory geloven. En nu zeker in deze tijd van fake news en van dit soort dingen, dan lees ik dat met andere ogen. Zo, ik lees vaak boeken 2-3 keer, afhankelijk op een bepaalde moment in mijn leven, want ik lees dat met andere ogen, ja.
Oh, wauw. En dan komen wij al niet toe aan die ene keer.
Verschil moeten zijn. Hè?
Pijnlijk. Ja. Heel pijnlijk dit. Verschil
moeten zijn. Ik heb geen sociale leven, hè? Dus ik heb ook niks anders te doen.
Ja, maar Anne begon net al dat een boek lezen geeft een bepaalde vorm van ontspanning, denk ik, op een bepaalde manier. En Anne begon net al over muziek. Hè? Muziek is ook een ontspanningsvorm. Deze week hebben wij onze collega's gevraagd om een ultieme thuiswerknummer toe te voegen aan de Spotify playlist. Mag ik jullie vragen wat jullie zouden kiezen? Of wat jij zou kiezen?
Nou, weet je, ik vind het goed dat je het zegt. Want wat wij bij heel vaak bij bijeenkomsten doen, en deden we trouwens ook bij de boekenclub, is dat voordat we beginnen zetten we muziekje aan. En wij zetten, en dat is denk ik ook wel een van mijn favoriete nummers om echt een beetje op te leven, is Happy van Pharrell Williams. Dat ligt natuurlijk enorm voor de hand, hoor je heel veel. Maar nog steeds heb ik, als hij aanstaat, dat meteen de energie gaat stromen. En dat is ook waar we hem vaak aanzetten bij het starten van de bijeenkomst. Omdat het iets met je doet. En wat je natuurlijk wil, is een beetje energie. En zeker als je begint aan een bijeenkomst, wil je ook vrolijker zijn. Dus het is nog steeds mijn favoriete nummer. Ik ga nog steeds lachen als hij aangaat. En we gebruiken hem dus ook best vaak als we een bijeenkomst aanzetten. Dus.
Oké, maar is het dan jullie nummer?
Hebben we ook al samen een nummer? Ja.
Of,
maar ik dacht, nee, maar ik heb intussen ook hard nagedacht. Want ik heb ook wel een vrij breed repertoire van dingen die ik leuk vind, waar ik blij van word. Maar in dit kader Mr. Brightside van The Killers.
Ah, kijk. Killers, die, volgens mij staat hij nog niet in de lijst.
Echt
Killers.
Niet? Nee, en Brandon Flowers dan?
Oh,
dat is mijn favoriet.
Nou, we gaan
maar één CD, maar wel mijn favoriet. Ja.
We gaan hem toevoegen. We gaan hem toevoegen. Dankjewel. Heb ik nog een andere vraag als we kijken naar deze week. Hè? Die heet thuiswerken is topsport, met thuis tussen haakjes. Het gaat ook over werken. Maar is thuiswerken topsport?
Ja.
Ja.
Jullie zeggen beide ja?
Ja, met heel veel spierpijn ook.
Oké.
Okay. Ja, ik vind het... Ik vind het zwaar. Ik kan me ook echt voorstellen dat collega's het echt heel pittig hebben. En tegelijkertijd weten we ook van dit is de situatie van dit moment. En we zullen ook nog wel even moeten. Dus laten we wel voldoende rek- en strek oefeningen tussendoor doen. Om ook echt die wedstrijd tot aan de eindstreep goed uit te kunnen lopen.
Ja, helemaal eens. Wat zeg je dat weer mooi, Saskia? ik denk ook dat het topsport is. Ik denk dat het zeker voordelen heeft. Hè? Ik bedoel, aan één kant zijn we soms ook uitgeruster omdat we niet al die reistijd hebben. En soms ben ik ook gewoon heel erg moe van een hele dag zitten. En dat vind ik ook echt wel topsport. En ik mis collega's. En ik denk dat het is in een andere vorm topsport. En we zijn echt aan het wennen aan een nieuwe situatie. En ik denk dat de voordelen en de nadelen misschien nog wat meer in balans zouden moeten komen. Maar dat het hard werken is... En dat het echt niet altijd makkelijk is, dat staat volgens mij bovenaan. En tegelijkertijd ben ik het helemaal eens met Saskia. Als je daar met de rek- en strekoefeningen iets aan doet, kun je het jezelf ook iets makkelijker maken.
Nou, ik zou jou een suggestie geven om de podcast van Jolanda te luisteren. Want gisteren gaf ze, zij werkt bij Fit & Pay. Mm-hmm. En zij gaf een mooi voorbeeld. Zij heeft een naar werkwandeling en naar huiswandeling. Dus in de ochtend gaat ze naar werk. Dus zij gaat buiten wandelen, alsof dat haar reistijd is. En in de avond gaat ze weer een wandeling doen, dat is haar thuiskomen reis.
Nou, dat is een mooie tip. En wij wilden daar eigenlijk ook mee aan de slag. Omdat een van onze nieuwste ideeën was eigenlijk om samen met collega's te gaan wandelen. En dan allemaal dezelfde podcast te luisteren. Dus misschien is haar podcast wel een hele mooie om mee te beginnen. Om zo samen zeg maar een gemeenschappelijk verhaal te horen en te wandelen. En daarna ook even met elkaar te bespreken wat je ervan vond. Dus een soort andere
mini-boekclub.
Ja. Mini-boekclub.
Ja, maar ik wil daar de vrijheid nemen om alle hemelsblauw podcast aan toe te voegen.
Ja.
Nou, dat is misschien een hele mooie suggestie.
Zeker. Zijn er nog iets wat jullie mee willen geven aan de collega's voor deze thuiswerkers topsportweek?
Hou vol, jongens.
Hou vol.
Ja. Nou, en geniet van deze week. Ja. Want hoe mooi is het dat jullie zo'n inspirerende week hebben met elkaar. Hè? En ik heb soms het idee dat niet iedereen zich vrij voelt om ook dit soort dingen tot zich te nemen. Hè? Omdat we allemaal zitten in, ja, maar ik heb allemaal werkafspraken en die gaan voor. Maar hoe belangrijk is het om dit soort dingen ook te gebruiken? Om geïnspireerd te raken, om je adviezen te horen. Het is niet alleen maar leuk, het is ook echt super nuttig. Dus ik hoop echt dat heel veel collega's hier naar zullen luisteren. Niet alleen naar deze podcast, maar alles wat jullie deze week aanbieden.
Ja, dank je, mooie woorden. Dat hoop ik ook, want ik vind het tof dat we dit met elkaar doen. En ik hoop dat iedereen op een bepaalde manier geïnspireerd wordt, geactiveerd wordt om mee te doen.
Ja.
Nou, tof. Zullen we daarmee afsluiten?
Dat zullen wij ze een liedje laten zingen of sluiten wij gewoon?
Nee, we sluiten een liedje.
We doen een dansje, dat zien ze niet.
Een dans voor de radio. Ja. Saskia en Monique, dank je wel dat jullie hier waren. Dank je wel voor de tijd. Anna, jij ook bedankt.
Jij ook bedankt.
En alle luisteraars bedankt. En wij gaan ons voorbereiden voor de volgende podcast. Thank you.